Dit is de PSV Business Podcast.
Van het doelpunt van Brugging kan wel eens miljoenen waard zijn.
Bal van voor Cocu. Top 5-1.
PSV heeft een nieuwe sponsor. Dat is er niet eentje, maar vijf.
De Jong, ja! Ja, Luc de Jong.
Mark van Bommel wordt elke dag nog meer waard.
Robert de Pino de Souza, PSV naar Milaan.
Philips en PSV, het langstlopende sponsorcontract ter wereld.
Welkom en leuk dat je luistert naar de derde aflevering van de PSV Business Podcast. Een podcast waarin ik samen met commercieel directeur Frans Jansen in gesprek ga met inspirerende mensen uit het bedrijfsleven. Wij zijn benieuwd naar de echte verhalen achter de mensen. Wat drijft hen en waarom zijn ze geworden wie ze nu zijn? Vandaag de gast is François Driessen, al meer dan 30 jaar werkzaam bij Driessen Autogroep en in 2000 nam hij het stokje over van zijn vader. Daarnaast zijn zij uiteraard al jaren trouwe mobiliteitspartner van PSV. Driessen Autogroep geldt als een van de grootste auto-ondernemingen in Zuid-Nederland en behoren tot de top 20 grootste landelijke autoconcerns. Met ruim 300 medewerkers in dienst vertegenwoordigt de Driessen Autogroep 6 officiële dealerschappen. We gaan erover met hem in gesprek, maar eerst Frans, voor jou de eerste vraag. Wie is François voor jou?
Een heel amabel persoon, een heel erg bescheiden persoon. Iemand die ik al wel langer ken, ook nog van voor mijn PSV-tijd, toen ik nog bij Athlon zat, natuurlijk in de autowereld. Vooral echte PSV-supporter, altijd vriendelijk, altijd netjes, heel erg bescheiden en een heel warm persoon.
Mooi.
Ja.
Soms ja, hartelijk welkom.
Welkom.
Welkom bij de podcast.
Dank jullie wel.
Kloppen deze woorden een beetje?
Ja, ik blijk een naamgenoot te hebben. Nou ja, mooie woorden, Frans. We hebben inderdaad een hele plezierige relatie. En dank je wel voor deze mooie woorden.
Hartstikke mooi. Ja. Nou goed, de podcast is als volgt opgebouwd, dat wij aan de hand van een aantal stellingen met je in gesprek gaan. En de eerste is dan ook het partnership met PSV helpt Driessen Autogroep haar doelen te verwezenlijken.
Ja, zeker. En gelukkig is dat ook gebleken, want dat moet achteraf maar blijken als je zo'n samenwerking aangaat. Onze naamsbekendheid was al heel behoorlijk in de regio. Daar hebben we veel in geïnvesteerd in de afgelopen 30 jaar. Maar je hoopt dat met PSV nog op een hoger podium te krijgen. En dat blijkt gelukt te zijn. Zelfs voor een wereldwijd bekend merk als Alfa Romeo blijkt ook daar de naamsbekendheid toch fors toegenomen te zijn. En dan moet je denken aan een spontane naamsbekendheid van 95%. En in vakjargon is dat een perfecte score. Dus daar hebben we veel mee bereikt.
Ja, ja, nou, dat is heel mooi. Maar jij bent ook zelf ook fan van PSV, begrijp ik?
Ja, zeker.
Ja. Ja. Ja, en correct me if I'm wrong, maar al heel lang sponsor bij PSV, sponsorpartner. Toen heette het allemaal anders nog, maar al midden jaren 80 denk ik al, of niet?
Ja, zelfs al eerder. Helaas het overlijden van ons aller Willy van der Kuilen. Vond ik het heel erg fijn dat ik afgelopen zaterdag bij de wedstrijd mocht zijn. Dat het überhaupt weer kon. Maar Willy heeft niet alleen mij, maar velen overtuigd om supporter van PSV te worden. En in die glorietijden dat Willy erop loskoorde, rond 76, toen was ik een jaar of acht, ging ik voor het eerst naar het PSV-stadion. Ja, dat was voor mij zo indrukwekkend. Je kwam hier voor mijn gevoel een grote betonkolos. En die lampen stonden daar en je kwam binnen, je had er zeven licht. En 25.000, 30.000 mensen in die tijd, ja, dat was genieten. Dus in die tijd ben ik supporter geworden. Op dat moment natuurlijk de jeugdrang. Veel plezier gehad met vrienden en dan werd ik een keer links uitgenodigd, dan een keer rechts. En zo heb ik al die jaren wedstrijden mee mogen maken. En rond 85, mijn vader vroeg naar de bekende weg. Hij zegt, goh, ze hebben bij PSV iets nieuws. Ze beginnen met stadionadverteerders. Nou, wat zijn dat, stadionadverteerders? Nou, we gaan reclame maken in het stadion. Je kunt je bijna niet voorstellen dat niet eerder dan in 1985 reclame in het stadion kwam. Ja. Maar goed, mijn antwoord was natuurlijk duidelijk. Ja, pa, dat zou geweldig zijn als we dat konden doen. Dus toen zijn we stadionadverteerder geworden en werd de band met PSV nog nader aangehaald.
Hoe ging dat in zijn werk? Hoe werd je dan stadionadverteerder?
Nou ja, je betaalde een bedrag voor een bord aan de bovenring. En dat was ook alleen maar de bovenring op dat moment.
Dus, aan de dakrand toen nog, denk ik.
Aan de dakrand, ja.
Ja,
ja. Ja, boven de L-site. Ja.
Waren de mensen sceptisch over dat dat voor het eerst gebeurde? Of was dat een ontwikkeling waarbij iedereen dacht, wow, het is iets wat nieuw is? Of?
Ja, het was echt iets nieuws. De andere stadions hadden dat nog niet. Het was weer een nieuwtje van PSV. En dat gaf ons ook heel veel bekendheid. En het mooie is wat daaruit voortgevloeid is. Want je zou verwachten dat ook voetbalclubs al lang een partner hebben die in auto's voorziet. Maar ook dat is pas toen ontstaan. Dus op het moment dat wij hier vaker kwamen, zijn we over auto's gaan praten. En uiteindelijk heeft dat erin geresulteerd dat we auto's gingen leveren aan de voetbalclub PSV. Natuurlijk met ons grootste merk, met Opel. Dus dat was een hartstikke leuke bijkomstigheid.
Ja, dat weet ik nog goed als klein mannetje en supporter. Dat je kon de PSV-spelers gewoon herkennen in de stad. Was er met GTI'tjes of zo? Wat had je nog meer allemaal?
Het was rond 586. Een jaar dat Opel 100.000 auto's verkocht. Dat kun je bijna niet meer voorstellen. Als er dit jaar zo'n 370.000 auto's verkocht worden. En Opel deed er alleen in dat jaar 100.000. Dus dat was indrukwekkend. De Opel Kadett die toen net geïntroduceerd was, dat was de auto van het jaar. En dat was de eerste auto die we gingen leveren in de clubkleuren van PSV. Ja. In het wit en het rood. Ja. En die waren herkenbaar. En op het moment dat die auto's terugkwamen, na zo'n 3 jaar ook in die tijd, stonden mensen in de rij om de auto van Kalusha, van Niels, van Cocu, et cetera te rijden.
Ja, hoe is dat sponsorschap ontstaan? Hoe ben jij samen met je vader aan tafel gaan zitten en zeiden van, moeten we niet auto's gaan leveren? Of gebeurde dat hier? Of hoe komt zo'n samenwerking tot stand?
Nou ja, rond die 85 was het allemaal veel kleiner. Hè? De businessclub en de sponsor, het aantal sponsors was veel kleiner, dus het contact was heel nauw. Hè? Zelfs meneer Philips was daar ook altijd bij. En dan ga je daar wel een keer over praten. En dan internationaal waren er misschien al wel eerder wat ontwikkelingen op de front. En toen zei PSV, ja, daar moeten wij ook iets mee gaan doen. En ze hebben het gesprek aangegaan. En onze partner aan de andere kant, Opel, hebben we erbij betrokken. En dat heeft erin geresulteerd dat we uiteindelijk 12 jaar lang de auto's hebben geleverd aan PSV.
Ja, mooi. En hoe draagt dat nu bij als je kijkt naar het partnership met PSV, Help Driese Autogroep haar doelen te verwezenlijken? Als je even teruggaat naar dan en als je kijkt naar nu.
Toen heeft het ons enorm aan de naamsbekendheid geholpen. Dus veel mensen relateren dat daar nog aan. Hè. We hebben onze andere merken ook gekoppeld aan de naam Driessen, maar vaak wordt de link gelegd toch aan Opel. Dat maakt het ook alweer uitdagend voor de andere merken. Maar als ik het nu zie, de keuze die we nu hebben gemaakt voor de afgelopen 3 jaar met Alfa Romeo, was ook een stukje sociaal betrokkenheid. Hè. PSV is natuurlijk een instituut hier in de regio, ook verder buiten, maar in ieder geval hier. Dus als je daarmee kunt afficheren, dat straalt af op je bedrijf. Hè? En dat is wat we graag wilden. Nou, en dat stukje extra naamsbekendheid hebben we gekregen. Als ik de lijn dan door mag trekken naar de komende 4 jaar, dan gaan we iets heel anders doen. Hè? Dan gaan we een merk leveren wat we binnen onze autogroep niet verkopen. Dat is redelijk uniek. Waarom hebben we dat gedaan? Dat had er onder andere mee te maken het feit dat Alfa Romeo een beperkte lijn had, hè, qua modellen. Dus net op dit moment. Waar we van 4-5 modellen tijdelijk naar 2 gaan en straks weer naar 5-6. Maar op dit moment maar naar 2, moesten we een alternatief vinden. Ja, dan zoek je een alternatief dat sexy is voor voetballers. Die zeggen van we mogen nou iets moois besteden. We willen ook iets exclusief en iets aparts hebben. Maar ook wat de lading dekt voor de medewerkers van de club. Ja. Nou ja, en op dat moment hadden wij zo'n merk niet in huis. En hebben de samenwerking gezocht met BMW. Het voordeel daarvan is dat ik nu natuurlijk vragen krijg van hoe moet ik dat nou zien? Hè? Driessen Autolease en BMW, dat hoort toch niet bij elkaar? Hè?
Dus, ja, dat brengt ons eigenlijk een beetje bij de volgende stelling ook meteen. Ja. Is natuurlijk die wij hadden bedacht. Even kijken, pak hem er even bij. Het nieuwe Duitse elan heeft ervoor gezorgd dat BMW eigenlijk dat de enige optie was.
Nou, uiteindelijk hebben de Italiaanse auto's ervoor gezorgd dat we Duitse LAN hebben.
Ja.
Dus we hebben natuurlijk een fenomeen binnengehaald met Mario Götze. Maar natuurlijk is het leuk om die lijn op die manier door te trekken. En past het ook in die sfeer hè, met Duitse LAN. Maar uiteindelijk is dat niet de basis geweest voor de keuze. De keuze is geweest tussen een exclusief merk, een premium merk met een brede range. En daar hebben we de keuze voor gemaakt. Maar om erop terug te komen, ik krijg dus regelmatig nu vragen van hoe moet ik dat nou zien, BMW, Driessen. BMW wordt vertegenwoordigd door Vlaarhoven, daar hebben wij een hele fijne samenwerking mee. En die gaan we voor 4 jaar ook lekker uitoefenen met elkaar. Maar de keuze hebben we bewust gemaakt om uit te stralen dat met onze leasemaatschappij, dat die universeel is. Nu wordt er vaak gedacht dat wij daar leasen wat we ook verkopen binnen de groep, maar we leasen alles. Dus niet alleen alle automerken, maar ook daarbuiten, maar daar komen we later nog wel eventjes op terug. En met de samenwerking met BMW stralen we nu juist nu uit en beantwoord ik die vragen van we leasen dus echt alle automerken.
Ja, hoe kijk jij naar die samenwerking met de Driessen en met BMW, Laarhoven?
Nou, heel gelukkig natuurlijk. Ja. Kijk, wij waren en we zijn heel erg tevreden over Driessen, Lies. En over de service die je daar krijgt. Ja, ik mag dat echt zeggen, is echt ongelooflijk. Voor al onze medewerkers, al is het midden in de nacht. Je wordt altijd perfect geholpen. Dus dat was eigenlijk onze eerste keuze. Want wat we ook gaan doen, we gaan met François om tafel en wij willen met Driessen, Lies, willen we door. Maar toen kwamen we inderdaad op de uitdaging dat Alfa nog maar beperkte modellen had. Nou, dan kun je doorgaan met Alfa Romeo, maar dan weet je dat je vast gaat lopen. Om iedereen te kunnen bedienen, het kantoorpersoneel, maar ook de spelers. En toen zijn we samen gaan zitten van, nou, wat zou er dan bij passen? En dan is het natuurlijk wel heel gaaf met ons Brainport verhaal, dat je dan inderdaad twee mooie automobielhuizen uit de regio, uit Eindhoven, samenbrengt met ons erbij in de driehoek en dan zo'n fantastische deal maakt. Want het is ook weer één draak maakt macht, hè? Toch weer. Mensen worden af en toe flauw van als ik dat blijf zeggen, maar het komt elke keer weer terug. En dat is wel, wel super mooi.
Hoe keek jij daarnaar dan, om als Driessen Autoliers met BMW Laarhoven te gaan werken?
Nou, dat was niet de eerste keer, hè. Dus we werken met alle automotive partners hier in de regio samen, dus ook van andere merken. Dus we werken met hun ook lang samen. Alleen, dit wordt nu nog intensiever, hè. Op het moment dat we 1 juli aanstaande 90 BMW's mogen gaan leveren. Ja, dat is natuurlijk wel een bijzonder feest, zowel voor Laarhoven als voor ons.
Ja, en als we nu nog even kijken naar Alfa Romeo. Ben je tevreden met hoe het gelopen is nu met Alfa Romeo en PSV?
Ja, we hebben natuurlijk een fantastische tijd gehad. Ik kan me nog ook wel iets herinneren tussen ons twee, Lennart. Dat was ons ook hartstikke leuk. Ja. Wij hadden een actie gemaakt met de Champions League wedstrijd tegen Inter Milan. Hadden we een Alfa Romeo Stelvio hadden we beletterd met supporters. Ja. En het leuke was dat jij daar met vol enthousiasme ook op de tribune op stond.
Zeker.
En wij troffen elkaar in Milaan. En jij zegt, hé, dat ben ik.
Ja.
Ja. Dus toen hebben we een foto gemaakt, op social media gedeeld. Ja. Die ook veel bekeken is. Maar,
hartstikke mooi.
Ja, dat was natuurlijk hartstikke leuk. Om dat te doen in Milaan, de bakermat van Alfa Romeo. We zijn daarna het museum geweest met relaties en dat gaf extra cachet en uitstraling van Alfa.
Ja, want dat was echt super mooi daar.
En een keer racen op het circuit in Zandvoort, ja, dat zijn natuurlijk onvergetelijke ervaringen.
Ja, en ik denk ook, ook als ik naar mezelf mag kijken, dat Alfa Romeo zich ook wel, als het al nodig was, opnieuw bewezen heeft, ook bij ons, hè? Ook naar de spelers toe. Hè? Iedereen is super tevreden over die auto's.
Ja.
Dus dat is ook niet de reden dat we nu naar een ander merk gaan. Hè? De reden was dat er beperkte modellen kwamen, maar de tevredenheid van het merk Alfa Romeo is echt top.
Ja. Okay. Ja, daarom zijn we de samenwerking ook misschien een beetje aangegaan. Want kijk, er zijn natuurlijk veel jonge mensen met enthousiaste rijstijl. en dat laat juist zien, die stellen nog zeker misschien nog hogere eisen aan het merk dan gemiddeld. Dus ja, als dat allemaal goed uitkomt en er is geen bijzonderheden geweest, dan geeft dat alleen maar aan wat de kwaliteiten van het merk zijn.
Mooi. Okay. Goed, we gaan door naar de volgende stelling, denk ik. Met het nieuwe thuiswerken in de coronacrisis staat de auto-industrie voor een gigantische uitdaging.
Ja, ik wil uitdaging ombouwen naar transitie. En die transitie is er wel degelijk. Hè. Wat we gezien hebben in coronatijd is dat mensen online gaan shoppen. En dat geldt voor auto's in mindere mate. Ze oriënteren zich maximaal online. Hè. Dat is bijna 100%. Maar we zien al lang die ontwikkeling aankomen dat online auto's gekocht gaan worden. Nou, dat proces is door de coronaperiode alleen maar versneld. En daarmee maken fabrikanten op dit moment de inschatting dat binnen nu en 4-5 jaar dat de helft van de auto's wel eens online gekocht zouden kunnen worden. Ja. En daar zijn ook partijen als de Googles en de Amazons van deze wereld die daarop op inspelen. In Nederland zal dat waarschijnlijk een voortrekkersrol krijgen, omdat je in Nederland een autoleaseland bij uitstek. Hè, de grote autoleasemaatschappijen komen van oudsher veel uit Nederland. Daar zul je zien dat omdat private lease zo ingeburgerd is, er zijn merken die doen op dit moment al 60% private lease, dat het online kopen dan wel leasen van een auto heel erg makkelijk geworden is. Los van het feit dat ook gekoppeld aan corona, dat flexibiliteit van groot belang is. We willen tegenwoordig flexibiliteit hebben, we willen geen langlopende contracten hebben. Met de flexcontracten die op de dag van vandaag zijn, is het ook makkelijk om online te kopen. Ja, je zit zondags met de familie op de bank, gaat eens kijken wat je wil hebben. Kijk wat je maximaal per maand kwijt wil zijn. Nou, niet meer dan €180, wordt die rood, blauw of groen. Het afbreukrisico is niet groot, want ik maak geen keuze voor een lange termijn. Ik maak de keuze voor misschien voor een jaar. Mocht ik werkloos geraken, ook weer in coronatijd speelt dat item natuurlijk mee, dan kan ik er direct vanaf zonder kosten. Dus daarmee wordt online kopen is in ieder geval een stuk makkelijker geworden. Nou, dat is de ene kant van thuiswerken. Wat je daarnaast ziet, is als we maar een paar dagen in de week ook in de toekomst blijven werken op het bedrijf. Dat betekent dat je je zakelijke mobiliteit maar een paar dagen in de week nodig hebt. Ja. En je zou kunnen volstaan met andere mobiliteit. Dus je zou kunnen volstaan met deelauto's. Maar de rest van de week zou je misschien kunnen volstaan met een scooter of een auto minder. En dat betekent dat die brede mobiliteit, dat invullen van die brede mobiliteit, en daar kan ik straks nog even op terugkomen, dat wordt steeds en steeds belangrijker. En dat heeft corona wel met zich meegebracht.
Dus, maar denk je dan niet achteraf, hadden we dit niet veel eerder moeten doen?
Nou, die ontwikkeling die was er sowieso. Alleen corona heeft die ontwikkeling enorm versneld. En dat betekent voor ons bedrijf dat wij hier ook met name nu op investeren. We hebben, as we speak, hebben deze week ons e-mobility center geopend. Nou, e-mobility spreekt voor zich. Hè. Daar hebben we elektrische mobiliteit. Niet alleen op het gebied van auto's, maar ook op het gebied van tweewielers. Fietsen, steps, scooters, brommers, motoren. Zelfs driewielers met de Carver uit Leeuwarden, hè, die meegaat in de bochten. Nou, dat hebben we geopend omdat we juist die vraag zien. Wat we daar ook laten zien is dat wij merkoverschrijdend werken. Dat is in het verlengde ook van onze leasemaatschappij. Maar wat we daar doen is een ontwikkeling die wat langer in gang is. Dat noemen ze MaaS, Mobility as a Service. We gaan dus services verkopen. Dus abonnementen, short lease, verhuur, operationele lease, private lease. Abonnement had ik al genoemd volgens mij. Ja. Dus met name allemaal services om de klant op die manier van service te voorzien.
Zoals je nu ook een scootertje kan pakken in de stad, bedoel je zo'n
soort? Dat is onderdeel daarvan. Hè? En ook deelmobiliteit. Hè? Wij gaan bij bedrijven een contingent van auto's neerzetten. Waar bijvoorbeeld een vereniging van eigenaren gebruik van kan maken. Maar dat zijn natuurlijk dan minder auto's dan dat iedereen zijn eigen auto zou hebben.
Ja. Ja, hoe kijk jij
dat
naar
is wel een hele transitie dan, ja. Ook ja. Van de automobielindustrie, maar ook de lease-industrie. En daar zijn jullie nu ook door aan het gaan, hè? Echt als bedrijf. Hè? Ja. Van echt auto's verkopen, echt naar een mobiliteitsoplossing, misschien het ontzorgen, denk ik.
Ja.
Ik zelf geloof heel erg in privé-lease. Mijn dochter die heeft net een rijbewijs, ook bij jullie trouwens. Hè? maar meteen een privé-lease-autootje. Dat is heel makkelijk. Je hoeft je nooit zorgen te maken. Zij studeert in Maastricht. Als het auto kapot gaat, wat dan, hoe dan? Nee, het wordt allemaal geregeld, bent volledig ontzorgd. Ze weet precies wat ze financieel kan veroorloven. Ja. En heeft ze een klein autootje. En nu, die rijdt ze 2 jaar. En dan gaat ze weer kijken.
Maar ja, vroeger was natuurlijk private lease wel. Mensen dachten wel, oeh, inderdaad, een lang contract en ik zit eraan vast. Maar dat wordt nu eigenlijk allemaal zo makkelijk gemaakt. Waarom zou je het niet doen, zou je bijna afvragen.
Ja, afbreukrisico is er in wezen niet.
Maar wordt de verkoop van auto's dan niet minder omdat je inderdaad in die mobiliteitsabonnementen misschien aan de slag gaat?
Nee, integendeel. De verwachting is, wereldwijd worden er op dit moment zo'n 95 miljoen auto's verkocht. Hè, waarvan 70 miljoen personenwagens en 25 miljoen bedrijfswagens. De verwachting is, ondanks het feit dat er ontwikkelingen zijn op het gebied van uitstoot, van autoluw maken van gebieden, dat juist het autobezit alleen maar gaat stijgen. En dat heeft onderal mee te maken dat het gebruik daarvan makkelijker wordt. Maar daar hoort ook bij dat je deelconcepten aanbiedt in steden. Ja,
ja. En ja. Hoe kijk jij naar het elektrisch rijden? Denk je ook dat er over een paar jaar gewoon allemaal elektrisch rijden, Frans? Of?
In sommige landen wel, in sommige landen niet. Dat is echt, ik vind het echt afhankelijk ook hoe de overheid erin meegaat. Als je land als Noorwegen pakt, waar er gewoon ontzettend veel voordelen zitten aan het volledig elektrisch rijden. Je mag de bus leen gebruiken, je mag gratis parkeren. Waar echt wordt gezorgd, eigenlijk gemotiveerd, vind ik dat in Nederland nog niet zo. Ja. Als je in Nederland echt volledig elektrisch rijdt, dan moet je toch wel goed kunnen rekenen. Of je auto moet goed kunnen rekenen waar je allemaal naartoe kunt, waar je moet stoppen.
Ja. Ja.
Maar als dat eenmaal, als die infrastructuur eenmaal staat, en het wordt ook echt nog meer ondersteund door de overheid, ja, dan zou het wel eens kunnen. Maar dat zijn wel twee hele belangrijke voorwaarden.
Ja, hoe zie jij de toekomst van elektrisch rijden?
Ja, ik ben er wat uitgesprokener in. Het gaat zeker gebeuren. En ook heel snel. Elk merk heeft binnen nu en 4 jaar van elk model een volledig elektrische auto. En waarschijnlijk meer. De actieradi, wat nu wat angst voor rijkwijd bij sommige mensen geeft, die worden groter. Laat die nu eens 300 kilometer zijn. En netto 250, maar die gaan naar 4, 5, 6, 700. Die zijn er nu ook al, hè, maar ook in het betere segment, in het goedkopere segment. De Europese overheid heeft ervoor gekozen om die uitstoot zo fors te reduceren en dat taakgevend opgegeven aan fabrikanten. Mochten ze daar niet in voldoen, dan krijgen ze forse penalties. Dus daar wordt heel zwaar op ingezet. Ze hebben zelfs gezegd 100% verkoop van elektrische auto's in 2030. Nou, dat zal niet het geval zijn, maar het gaat wel heel snel die kant uit groeien. En niet alleen in Nederland, ook in heel Europa, waarbij Noorwegen en Nederland de voortrekkers zijn. Dat wordt ook zo gezien als proeftuin. Ja. Maar ook in Azië, waar je de smoguitdagingen in de Chinese steden hebt. Japan als eiland leent zich voor waterstof, wat daarna waarschijnlijk een ontwikkeling zal zijn. In het Midden-Oosten wordt die uitdaging wat groter. Maar als we Lightyear hier in de regio hebben en die zorgt ervoor dat die elektrische auto op zonne-energie kan rijden, dan is daar die uitdaging ook weer ingevuld. Dan heb je een andere laadinfra te maken. En laadinfra, Frans, die wordt dan met die actieradie die toenemen, die wordt dan veel minder van belang. Hè?
Ja, dus, ja, dat klopt. Ja. Ja. En voor de luisteraar, ik zou eerder François geloven dan mij. Hè? Hij heeft er absoluut meer verstand van. Dus.
Ja, want stel, ik zou nu een elektrische auto willen kopen. Waar moet ik dan aan denken?
In welk opzicht?
Is het de prijsverschil bedoel ik dan heel erg in? Stel een normale auto versus een elektrische auto.
Ja, de manier van denken wordt anders. In sommige gevallen zijn die nog te extreem. Hè? Dus dat weerhoudt ons ervan om inderdaad zonder fiscale ondersteuning om die auto te kopen. En zie je er met name in de zakelijke markt. Alleen als je in TCO, dus in kosten per kilometer, gaat kijken, dan zou het juist wel eens heel interessant kunnen zijn, ook voor een particulier, om elektrisch te rijden. Ja. Een beetje afhankelijk van de kilometers die je rijdt.
Ja. Okay. Ja. Nou, we gaan door naar de volgende stelling. Een andere mobiliteitspartner bij PSV kan ik persoonlijk niet over mijn hart verkrijgen.
Ik snap die vraag. Volgens mij heeft Frans jou een hint gegeven. Maar zo zit ik er wel in, ja. Ja. Dus op het moment dat we deze samenwerking aangingen, heb ik al tegen Frans gezegd, het is misschien niet commercieel, maar dit is wel wat ik wil. Dus ik ben zo in hart en nieren een PSV-supporter.
De hele familie?
De hele familie, ja. En dit zit zo in mijn bloed, dat zolang als dat we het bedrijf op deze manier bezig zijn, dat ik dit heel graag wil blijven invullen.
Maakt dat het ook lastig soms?
Nou, ik heb binnen de club wel eens gehoord van, goh, doe je dit nou uit supportersoverweging of uit zakelijke overweging? En ik denk dat het eerst uit supportersoverweging is. Ja. En daarna zoek ik de zakelijke motivatie zoek ik erbij. Ja.
Hoe mooi is dat, Frans?
Ja, dat is heel mooi. En waar ik ook wel benieuwd naar ben, en daar hebben Frans en ik het ook wel eens over. Kijk, hij loopt natuurlijk in de PSV Business familie al tientallen jaren mee.
Ja.
Zie je een enorme verandering? Of zie je... ik ben echt benieuwd naar. Zie je dat PSV nu dingen beter, slechter, anders doet dan 10 jaar geleden, 20 jaar geleden, 30 jaar geleden zelfs op het sponsorgebied?
Goed. Wat ik heel mooi vind is het streven naar de regionale insteek. Onder andere met Brainport samenwerking, maar ook met partijen zoals ons bedrijf en zoals daar vele andere nog zijn. Dus dat vind ik heel mooi om te zien. Als we dan terugkomen op coronatijd, dan op het moment dat er elke 2 weken een thuiswedstrijd is, dan is het makkelijker om te verbinden. En dat is, in die tijd is dat heel goed gegaan. PSV was een van de eerste clubs die hier nota bene een businessclub creëerde. Daar heel veel evenementen omheen organiseerde. En dan zag je dat heel veel partijen loyaal zijn. Dat zijn mensen die ik al jarenlang ken. En de verbindende factor is meteen in het gesprek PSV. Maar in coronatijd, hoe doe je dat? En Frans, ik wil met name jou en jouw team een groot compliment maken, dat met een uitdaging van geen voetbal en op afstand met elkaar communiceren, dat PSV er uitstekend in is geslaagd om die band overeind te houden. Er waren hartstikke leuke online events, leuke social media items, filmpjes, topics. Dus er was heel veel te zien en te doen, waarbij je het gevoel kreeg dat je toch eigenlijk gewoon wekelijks, misschien dagelijks bij de club betrokken was. Dus... Dat vind ik een groot verschil.
Is dat bijvoorbeeld bij jouw eigen bedrijf, Dries, is dat lastig geweest voor jou ook? Hoe heb jij je medewerkers weten te bereiken constant? Want het is misschien een hele andere sector natuurlijk. Ja.
Nou ja, ik prijsde mezelf en denk dat de medewerkers zichzelf ook al gelukkig, dat wij in een sector zaten die grotendeels open mocht zijn. Hè, dus de after sales moest open zijn. Dus die mensen waren dagelijks aanwezig. De verkopers ook. Op het moment dat er een lockdown was, ja, toen kon de klant niet naar ons komen, maar wij wel naar de klant toe. En we hebben zo'n 10 jaar geleden hebben wij Proefrit aan Huis geïntroduceerd. Toen was dat landelijk nieuws, zelfs RTL, de televisie, op de radio, BNR, et cetera. Ja, nu is dat gewoon common sense. Hè? Dus we vinden het heel normaal dat een dealerbedrijf of een leverancier naar je toe komt. Ja, dat was natuurlijk al heel erg fijn. Hè? Dus mensen die interesse hadden en zich georiënteerd hadden online op bijvoorbeeld een gebruikte auto. Daar maakten wij een afspraak. We gingen naartoe. De testrijd werd ter plekke gedaan. Ja. En een week later, een dag zou allemaal mooi zijn, maar een week later reden we terug voor de aflevering. Dus dat ging. Wat we daarnaast zijn gaan doen is dat we onderhoud aan huis gedaan hebben voor zoveel mogelijk. Hè. Als het gaat over koplampen, olie, nou, dat soort zaken wat konden. Om mensen in ieder geval zo snel mogelijk te ontzorgen. En heel veel haal- en brengservice. En dat zat inmiddels ook al redelijk ingebakken. Dus we waren als organisatie er wel klaar voor om in coronatijd de klant te helpen.
Ben je dan nu ook juist daar meer mee bezig? Omdat je het idee hebt dat dat ook de toekomst gaat zijn?
Dat is wel, het is inmiddels een vast onderdeel van het bedrijf. Ja.
Ja.
En het voordeel is dat klanten, zowel klanten als medewerkers, het niet meer vreemd vinden.
Nee.
Nee.
Maar hoe kijk jij terug op het afgelopen jaar? Heb je vaak gedacht, wel eens met je handen in het haar gezeten? Of heb je altijd gedacht van, het komt wel goed?
Nou ja, ik heb wel degelijk met mijn handen in het haar gezeten. Van waar gaat dit nou heen? Hè? Dan, dat is met name op het moment dat je ziet dat het wel een serieuze impact op de maatschappij gaat hebben. Van wat gaat dit betekenen voor onze mensen? Hoe gaan we zorgen dat ze veilig zijn?
Ja.
Gaan ze ook goed om met datgene wat wij bedacht hebben om veilig met elkaar te werken? Gaan onze klanten daar goed mee om? Ja, en het was toch eigenlijk achteraf gezien eigenlijk heel makkelijk om de mensen daaraan mee te krijgen. Ze hebben het heel serieus opgepakt. En ook dat creëert weer verbondenheid. Hè? Omdat we wisten dat als we dat niet zouden doen, dat we niet alleen zelf grote risico's zouden lopen, maar dat je ook gewoon niet in business bent. Ja, dat is allemaal wat we niet willen. Ja. Dus het was eigenlijk ook een verbindende factor.
En dan kijken we nu. En dan wordt er een nieuw contract getekend met BMW en Driessen. Dat is ook de compliment aan jou, Frans, natuurlijk. Maar er worden heel veel contracten getekend de afgelopen periode. Maar als je kijkt naar deze bijvoorbeeld. Is dat voor jou soms in coronatijd ook nog wel eens lastig geweest om bijvoorbeeld François te benaderen en te zeggen van hoe gaan we het doen, hoe gaan we het aanpakken?
Nee, eigenlijk niet. Want nee. We weten elkaar toch wel te vinden. Alleen het was inderdaad zeker een bepaalde tijd, hè, een jaar geleden, in die echte heftige maanden toen,
ja
was het telefonisch of via Teams. En terwijl we eigenlijk gewend zijn om elkaar regelmatig met een bakje koffie of misschien even een rondje golf op te zoeken.
Ja.
En zaken te bespreken, ja, dat ging gewoon niet. Dus, maar ja, ik vind het compliment ook wel mooi wat Frans wel maakt, vooral naar mijn team. Hè, dat we eigenlijk continu hebben gezegd, wij moeten contact blijven met onze relaties. En inderdaad, dat doen we via persoonlijk, maar ook via al onze kanalen, hè, alle content die we maken.
Ja.
Ook naar de supporters toe. En dan kunnen we fantastisch hebben gedaan. En daar ben ik blij om, dat we die complimenten krijgen. Maar er gaat toch niks, zoals afgelopen zaterdag weer een stadion. Ook al waren het maar 4000 en maar 400 sponsoren.
Ja.
Dat was toch wel weer even genieten. En ja, dat stemt mij ook wel weer positief. Dat we gewoon een normaal jaar, seizoen, moet ik zeggen, tegemoet gaan. En daar kan niks tegen op. Geen netwerkevent via computer of gewoon echt bij elkaar zijn. Toch even een biertje kunnen drinken en blij zijn en vloeken op elkaar over de wedstrijd. Dat hoort er gewoon allemaal bij.
Je zag het ook aan de spelers, hè? De manier van juichen van Eran. Ik vond het heerlijk.
Ja.
Hè?
Ja.
Dat was een dubbele ontlading eigenlijk.
Ja. En je zag het in elk stadion, hè? Dat is ook mooi om te zien. Hè?
Ja.
Wij mochten dan met vier, maar er waren ook stadions waar 2000 mensen binnen mochten.
Ja, ja.
En wat mij opviel was het geluid. Hè? Dat 4000 mensen zijn dus in staat om een kabaal te maken. En dat komt misschien ook omdat de rest van het stadion dan leeg is.
Ja.
Maar het geluid, of misschien was ik ook al niks meer gewend. Het kan het ook zijn, hè? Dat alles voor het mooi is. Maar dat is prima.
Ja, het galmt wel lekker door met 4000 man ook juist. Het stadion galmt goed.
Ja, dus, absoluut.
En als we het dan toch nog even hebben over de supporter François. Is dat lastig soms, omdat je ook zo dicht betrokken bent bij PSV? Maar eigenlijk ook gewoon een echte supporter?
Nee, in tegendeel. Dat maakt het alleen maar hartstikke leuk. Kijk, als je supporter bent en je komt zo dicht bij de club in alle geledingen, ja, dat geeft een extra dimensie. Dus je kunt leuke dingen met elkaar organiseren. Je bent bij spelers betrokken. En als je supporter bent, vind je het ook leuk om zaken snel op te lossen natuurlijk, per definitie. Maar in dit geval helemaal. Nee, dus in tegendeel.
Nee, je zit niet soms als partner te balen of als supporter. Hoe kijk je een wedstrijd? Als supporter of als...
Als supporter.
Ja,
dat weet ik wel zeker.
Ja? Ja. Waar ben je eigenlijk het meest trots op als je terugkijkt op 30 jaar Dries alweer? Waar ben je het meest trots op wat je tot nog toe bereikt hebt?
Tja, dan val ik toch even stil. Dan moet ik even over nadenken. Nou ja, het meest trots op. Ik ben gewoon trots op de organisatie zoals die nu staat. En zeker in zo'n jaar als vorig jaar, dat ik zie dat mensen voor elkaar opkomen. Daar waar ze ook mentale steun eens een keer nodig hebben. Omdat er in de familie wat gebeurt. En ook drastische dingen gebeuren natuurlijk vorig jaar. Hoe dat team er dan staat, dat ze openstaan voor vernieuwingen. Ja, dat er gewoon een geoliede machine is die het lol heeft in haar werk. Daar ben ik heel trots op.
Mooi. En hoe zie jij de toekomst van Dries Autogroep?
Ja, heel positief. Ik ben enthousiast. Ik omarm innovaties. Die zijn op dit moment veel. Als je kijkt naar de retail, dan zien we, hebben het net al een beetje aangehaald, dat online een nog belangrijke rol gaat spelen. Dus je zult daar een consolidatie van het aantal vestigingen en eigenaren zien. Maar uiteindelijk ook meteen weer een nieuwe rol. Er komen ook nieuwe partijen. Er komen ook nieuwe autofabrikanten. Partijen waar we nog nooit van gehoord hebben, die zelf een auto gaan ontwikkelen. Ook partijen waar we wel van gehoord hebben, maar waarvan we niet wisten dat ze iets met auto's te maken zouden willen hebben. Zoals een Amazon en een Google en dat soort partijen.
Ja, denk je dat die een grote rol gaan spelen? Dat die...
Als ze erg sterk in zijn, is het een online business. En als we ervan overtuigd zijn dat online business een rol gaat spelen, dan staan ze er heel sterk voor. Dus hun e-commerce platform leent zich bij uitstek om auto's in de toekomst te verkopen, te verliezen.
Ben je daar dan ook bang voor? Dat soort bedrijven ook te veel macht krijgen op dat soort posities?
Nee, totaal niet, eerlijk gezegd. Nee. Ja, je zult verschillende kopers zien. Hè. Je hebt impulskopers, je hebt mensen die zien het als commodity. Mensen die gaan alleen voor de prijs. Maar ik ben ervan overtuigd dat als we het al over onze dienstverlening hebben met een goede propositie, dat wij daar een uitstekende rol kunnen spelen. De laatste 30 jaar heb ik samen met mijn collega's hier in de regio behoorlijk op de trom geroffeld. Zijn we sociaal betrokken op allerlei manieren, ook met goede doelen. En uiteindelijk willen we die rol nog verder gaan invullen en nog prominenter zelfs. En dan biedt dit juist de gelegenheid om nog verder door te pakken, eerlijk gezegd.
Dat is mooi, Frans.
Maar misschien nog eventjes aanvullend op wat jij zei voor ontwikkelingen. Ja. Dus er zijn nog meer ontwikkelingen. Elektrificatie, dus die aandrijving, dat is een ontwikkeling. Dat heeft effect op je aftersales. Dus je aftersales moet je anders gaan inrichten. Nou, daar zijn we volop mee bezig.
Kun je daar even wat meer over vertellen?
Een elektrische auto heeft minder draaiende delen, die minder aan slijtage onderhevig zijn, dus minder onderhoud. Maar dat betekent dat je op een andere manier klanten naar je toe moet trekken. Hè, met expertise, in dit geval op elektrische auto's, maar ook nog op andere gebieden. Dus ik omarm juist al die ontwikkelingen die op ons afkomen, autonoom autorijden. Je zou er bang voor kunnen zijn, maar ja, ik denk dat het een hele mooie ontwikkeling is die op ons afkomt. Hoe zijn wij connected met de auto? Hè? En is die data van ons of is die van de fabrikant? Maar hoe kunnen we communiceren met de klant? Maar ik denk dat je het best prettig vindt dat als jij een relatie bent van ons en daar zit een appje bij waarbij je bepaalde services krijgt. En dat betekent bijvoorbeeld dat als je gaat parkeren, dat die laadpaal in die parkeergarage voor jou al gereserveerd is. Hè? Omdat ik weet, ik zie jouw voertuigbeweging die kant op, dus je krijgt een appje, is voor jou gereserveerd. Ja. Dus het biedt ook heel veel kansen. Ja, en we zijn gewend om in kansen te denken. In die automotive industrie zijn er heel veel disruptors geweest in de afgelopen jaren. En elke keer zijn we toch alweer in staat geweest om dat als een kans te benutten. En zo zie ik de toekomst ook.
Geloof je ook dat wij dan dus dat wij zelf niet meer gaan rijden, maar dat de auto voor ons rijdt?
Op bepaalde gedeeltes, kijk, tussen de steden kan dat heel makkelijk. Hè? Dus je hebt een aantal niveaus waarop je autonoom gaat rijden, waarbij het hoogste niveau is in de stad zelf, hè? Dus autonoom 5. Nou, daar ligt een hele grote uitdaging, hè? Ook alleen al omdat je de steden anders ingericht zijn. Hè? In Nederland heb je veel fietsers, in andere landen heb je veel geiten, noem het maar op. Dus overal ligt die uitdaging toch wel wat anders. Ja. Maar op niveau 3, wat met name tussen de steden, ik denk dat het heel makkelijk kan. Het nadeel is dan dat je dus niet met hard kunt rijden. Dus dat gaat de overheid met AVG uitdaging gaat dat natuurlijk regelen. En daar hebben we ook geen tolpoortjes meer nodig, want we weten gewoon exact wanneer je, hoe ver en hoe lang rijdt. Ja. Maar goed, misschien wordt een vorm van wegenbelasting dan wel wat eerlijker. Hè? Dus dan wordt die meer naar gebruik, ook daar.
Ja. Hoe kijk jij naar de toekomst?
Maar dat zal de keuze voor de auto dan ook wel een impact hebben. Want als je zelf niet meer rijdt, Dan
en als je zelf ook niet meer harder kan rijden,
dan gaat het ook een bepaalde charme vanaf. Bij sommige mensen, bij anderen die is puur commodity. Die gebruiken dan voor A naar B. Maar
nee, dat is sowieso een uitdaging die op ons afkomt, samen met elektrificatie. We hebben een prachtig merk, zo'n drietand ten huis. En daar ben ik gek op die ronkende achtcilinders. Maar dat merk gaat ook elektrificeren. En hoe ga je dan onderscheiden? Dus dat zal op een andere manier moeten. Dan ga je communities bouwen met bepaalde voorwaarden, bepaalde uitstraling van zo'n merk. Ja. Dus dat wordt wel...
Bepaald comfort misschien in de auto zelf.
Ja, zeker. Echt,
Ja, zouden wij over 5 jaar zonder handen naar het stadion rijden? Ja. Maar dat denk je niet?
Dat gaat nog heel lang duren. Ja.
Ik heb het een keer mogen doen in mijn vorige leven. Bij de Automotive Campus in Helmond. Ja. Een stukje inderdaad in een auto mogen zitten die zelf reed. Ja, dat is echt bizar. Ja. Dat gaat er komen hoor. Ik ben het helemaal met Frans wel eens. Ja. Maar om dat nu mee te maken en zeg maar je lot volledig uit handen te geven aan een computer. Ja. Maar het werkte.
Maar met parkeren gebeurt dat ook al best wel op...
Ja, zeker. Ja, je kunt op afstand gewoon laten inparkeren. Maar nogmaals, op die innovaties terug te komen. Ik omarm ze, ik vind ze leuk. En als ik ze niet leuk vind, ja, dan moet ik iets anders gaan kiezen, denk ik. Want het gaat gewoon gebeuren.
Ja.
En bij mij, en dan zeker bij e-mobility zeg ik dat wel, vind ik het letterlijk gewoon een energizer. Wat ze in de name in dit geval. Maar ja, ik vind het leuk om daar invulling aan te geven. Ja, dus die brede mobiliteit, elektrificatie. Want wat we nu aan het doen zijn met e-mobility is dat we daar een kenniscentrum bouwen. En ik denk dat kennis op de dag van vandaag, zeker op dit gebied, een onderscheidend vermogen is. Dus heel diepgaande kennis over elektrisch rijden.
Ja.
Hoe ga je reizen? Hoe zit je laadinfrastructuur eruit? Hoe kun je energie teruggeven via je auto weer aan je huis? En omgekeerd, hoe maak je dat onderdeel van?
Ja.
Die diepgaande kennis zijn we volop aan het investeren. Nou. Dus mensen krijgen zware trainingen. Zelfs op staatsniveau, staatsexamen.
Ja.
En nou ja, goed, dat zijn weer andere takken voor sport. Die het maakt dat ik er veel zin in heb.
Wauw, hartstikke mooi. Ja. Nou, dat belooft wat. Mooie toekomst.
En weet je ook nog leuk is eigenlijk? Dat, ja. Dat, omdat François in de auto zit, weet hij ook vrij snel als hij scherp is, en dat is hij, als de transfers aankomen. Want hij kan zien wie geen nieuwe auto bestelt, of als er wel opeens een auto wordt besteld zonder een naam erachter. Ja. Dus,
heel mooi.
Toch?
Ja, zeker. Maar ik merk ook wel dat ik zo lang bij de club loop, dat het vertrouwen er is dat je informatie die je krijgt, dat je dat je altijd voor je houdt. En, ja, dat is nice to have en verder niks. Nee.
Hartstikke mooi. Nou, ja. Frans en François, wij zien elkaar vast weer juichend op de tribune. Dit was het einde van deze PSV Business Podcast. Ik dank je voor je tijd en voor je verhalen. Hartstikke mooi om te horen. En Frans, ja, wij zijn er de volgende keer gewoon
tot de volgende. Dankjewel, Frans.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Robert, de Pino, de Souza, PSV naar Milaan.
Philips en PSV, het langstlopende sponsorcontract ter wereld.